We doen vanmiddag de Bijbel open, het woord van God in het Nieuwe Testament, in het evangelie van de Heere Jezus. Er is maar één evangelie van de Heere Jezus. Dat is de goede, blijde boodschap van wat het betekent dat Hij gekomen is naar deze aarde. Wat Hij allemaal heeft gedaan. Maar er zijn vier mensen die hebben over Hem geschreven. En het hadden er wel 100 kunnen zijn. En dan hadden ze allemaal nieuwe dingen kunnen schrijven. Want de Heere Jezus heeft zoveel gedaan. Zegt Johannes bijvoorbeeld. Dat alles wat Hij gedaan had, als dat geschreven zou worden in boeken, dan zouden er zoveel boeken zijn die pasten niet in de wereld. Zo groot is de Heere Jezus. Maar er zijn er vier mensen die in de Bijbel over Hem schrijven. En daarom noemen we dat ook wel het evangelie van vanmiddag Lucas. Maar vergeet niet, Hij heeft het opgeschreven, maar het is de geschiedenis van de Heer Jezus. Om Hem gaat het. En we lezen vanuit hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En het gebeurde, toen de menigte op Hem, hoofdletter, de Heer Jezus dus, aandrong. Ze kwamen heel dicht bij Hem staan, om het woord van God te horen, dat Hij bij het meer van Genesaret stond. En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen, de mensen die er ook bij waren, die in het andere schip waren, dat zij Hem moesten komen helpen. En ze kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover. Ik wil met u en jou hier in de kerk en thuis stilstaan bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Boven de preek heb ik de woorden gezet uit het laatste stukje van vers 5. Die lees ik nog een keer voor. Dat is het thema ook van de preek. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja, jongens en meisjes, ik richt me vanmiddag en voortaan ook in de middagdiensten van Biddag en Dankdag speciaal tot jullie. En het is mijn ervaring vanuit Schone Woerd dat ik juist in dat soort diensten nog wel eens een waarderend woord krijg van ouderen die zeiden: dat kwam op een hele andere manier zo naar binnen, omdat het zo eenvoudig was. Is dat ook niet wat de Heer Jezus ons leert? Worden als een kind, dat betekent geestelijk volwassen worden. Ja, jongens en meisjes, als ik zo dat probeer voor me te zien hoe dat is gegaan, is het natuurlijk best wel bijzonder wat hier gebeurt bij dat water in dat bootje van Simon. Want Simon, die ervoor geleerd heeft, de zoon van een visser, hij kende het vak, hij wist hoe die moest vissen, waar die moet vissen. Bij hem lukt het niet. En dan Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman. Als je niet meer zou weten dan dat, zou je denken. Die geeft een advies en dan lukt het ineens wel. Hoe komt dat? Omdat Petrus een slechte visser was? Nee. Omdat de Heere Jezus als zoon van de timmerman misschien een boekje had gelezen over hoe het anders moest, dat vissen? Nee, want wie was Jezus nog meer dan dat hij de zoon van de timmerman was? Wie is de Heere Jezus? Want hij leeft ook vandaag. Jezus is de zoon van God. Ja. En dat betekent dat hij alles kan. Dat hij zo groot is, dat hij ervoor zorgen kan, dat ook als het bij mensen als Simon en jou en mij niet lukt in het leven, om te leren hoe het wel gaat. Zullen we zo eens gaan luisteren? Want ja, er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Hè? Vers 5 staat natuurlijk niet aan het begin van hoofdstuk 5. Als Petrus of Simon zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen, is er al heel wat gebeurd. Hoe is dat begonnen? Nou, het gebeurde, zo zegt Lucas, dat er heel veel mensen bij de Heere Jezus stonden. En omdat het er zoveel waren en de Heere Jezus geen microfoontje had zoals ik en er geen luidsprekers waren, waren de mensen die achteraan stonden natuurlijk aan het dringen, die wilden ook verder naar voren komen. Wat zegt hij nou eigenlijk? Want dat valt wel op, hè? Als de Heere Jezus aan het preken is, dan voelen de mensen aan, dat zijn hele andere woorden als van de schriftgeleerden en de fariseeën. Wat deze man te zeggen heeft, dat moet je horen. Dat is vanuit de hemel. En ze dringen op de Heere Jezus aan om het goed te horen. Dat is heel opvallend, want Jezus is dus niet pas begonnen met preken in het bootje van Simon, straks als hij zegt, we gaan varen, we gaan van de kant af en dan ga ik vanaf het water preken. Hij is dus al aan het preken op de oever. Zou je bijna aan voorbij lezen, maar dat staat echt in het Grieks waarin de Bijbel geschreven is. Jezus staat daar bij het meer van Genezaret. De mensen die horen dat woord van God, maar je zou inderdaad bijna zeggen, nu snap ik nog beter waarom ze het slecht kunnen horen daarachteraan. Want er zijn een paar vissers de hele boel aan het verstoren. Ze spoelen de netten. Hij ziet daar aan de oever van het meer schepen liggen. De vissers zijn eruit gegaan en ze zijn hun netten aan het schoonmaken. Vaak in die tijd van die grote, lange sleepnetten. Dat is wat. Stel je voor dat mama het even niet zag en jij hebt een rugzak meegenomen naar de kerk en een tuiltje. En je hebt voor de preek dat tuiltje even achter in de kerk of hier in het keukentje volgedaan met water en er komt allemaal vies speelgoed uit en dat ga je zitten schoonmaken terwijl ik aan het preken ben. Dan zeggen de mensen naast jou, je kan het niet horen. En je moeder die zou misschien of je vader denken, nou dat doe je toch niet. Niet omdat de dominee zo belangrijk is hoor. Zul je dat niet vergeten, ouders en kinderen? Als je echt even een keer moet wiebelen of even wat zeggen, daar heb ik niet zoveel last van hoor. Liever dat je er heel vroeg bij bent, dan dat je er te laat bij bent. Daar heb ik niet zo last van, maar ik snap natuurlijk wel, en jij eigenlijk ook wel, dat als je echt lawaai gaat maken in de kerk, dat een beetje onerbiedig is, omdat de Heere Jezus wat tegen jou wil zeggen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat Simon en anderen, terwijl de Heere Jezus staat te preken, veel meer druk zijn met hun netten? Ja, dat blijkt straks wel. Ze hebben de hele nacht gewerkt, de hele nacht gevist, maar niets gevangen. Misschien ken je dat wel. Dan zit je in de kerk en je had je voorgenomen. En de ouderen hier en thuis kennen dat ongetwijfeld ook wel van die momenten. En dat je denkt, die preek gaat langs me heen. Dat zijn allemaal van die hoge geestelijke dingen. Dan zou de dominee niet weten dat ik gepest word op school. Dat ze weer gezegd hebben dat ik rare kleren aan had. Het lijkt wel alsof de dingen die ik in mijn leven meemaak, dat het daar niet over gaat in de preek. Soms kun je in de kerk zitten en je haakt bij voorbaat af omdat je zo bezorgd bent. Het is weer niet gelukt in je familie, in je gezin, op het bedrijf. Het kan zoveel dingen zijn in je leven, hè, dat je naar de kerk gaat en je weet, ik wil heel graag dat woord horen, dat heb ik nodig. Maar soms lijkt het wel alsof dat wat in de Bijbel staat niets met jouw leven te maken heeft. En dan kan het soms zijn dat een kind nog eerlijker dan een vader of een moeder laat merken aan de Heer Jezus, zonder het oneerbiedig te bedoelen hoor. Dat je gaat zitten wiebelen. Dat je net zoals Simon eigenlijk uitdagend laat merken. Heren, u spreekt wel over het koninkrijk van God, maar ik heb mijn netten leeg. Hoe moet ik nou straks thuiskomen? Een hele nacht gewerkt, niets gevangen, geen inkomsten. En dan? Wat deed Jezus toen en wat doet hij vanmiddag? Vers 3. Hij ging aan boord van een van die schepen en dan heeft hij het scheepje van Simon op het oog. Zo is de Heer Jezus. Soms kan een dominee het niet laten. Het is mij nooit overkomen. Dat is niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik dagelijks herinnerd word aan mijn eigen jeugd. Alleen als ik kijk naar mijn kinderen. Dominees die vanaf de preekstoel dan zeggen, kan het daar even wat minder achterin? Zou Jezus dat ook doen? Boos naar Simon toe lopen. Je ziet hem gaan en denkt, oh, ja, nou komt het, de Zoon van God. Nou gaat hij zeggen, Simon, Simon, hoe durf je je netten te spoelen terwijl ik aan het preken ben? Had de Heer Jezus wel kunnen doen, hè? Want hoewel Simon heel verdrietig was dat het niet gelukt is met die vissen vangen. Ja, wie is hij om het tegen de Heer Jezus zo op te nemen? Maar wat doet Jezus? Hij moet bij Simon aan boord zijn. Dat zie je vaker. Hij moet door Samaria gaan. Hij moet via Jericho naar Jeruzalem. Hij heeft Simon op het oog. Hij schrijft hem niet af. Zult u dat ook niet doen? Uzelf afschrijven. Als je misschien tijden in de kerk hebt gezeten of thuis meeluistert. Dat is ook zo'n ding, hè? Ook een praktische toepassing. Dat juist doordat je op afstand verbonden bent en blij dat er beeld is, maar toch, dat de dingen om je heen veel meer ruis geven en veel meer afleiding, dat het maar niet lijkt alsof het tot jou gericht is. En dan ineens, dan noemt de Heer Jezus vanmiddag bij wijze van spreken je naam. Hij moet bij jou in huis zijn. En hij heeft een boodschap. Tegen Simon zei hij, vaar een eindje van het land af. En dan gaat de Heer Jezus zitten en dan onderwijst hij de menigte vanuit het schip. Dat was gebruikelijk in die tijd. De rabbi zat en degene die luisterde stonden. Precies andersom als bij ons. En dan is het opvallend wat Jezus te zeggen had tot al die mensen aan de overkant. Hè? Want je moet niet denken, oh nou waar is die helemaal slecht te verstaan? Want dat weten jullie toch wel hier met al dat water in de buurt. Als je in een bootje staat op het water en je roept, dan klinkt dat veel verder als dat je op het land staat. Dus de Heer Jezus is gaan preken en de mensen die horen dat, maar wat hij te zeggen had. Lucas dacht, dat vind ik niet belangrijk. De Heilige Geest heeft ook niet tegen Lucas gezegd, schrijf dat allemaal maar op. Er staan veel preken van de Heer Jezus in de Bijbel. Maar hier in dit hoofdstuk gaat het om iets anders. Lucas zegt, hij onderwees de mensen vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, dat is een hele korte preek voor Lucas. Want het gaat om de preek van Jezus tegen Simon. Vaar naar het diepe gedeelte, werp je netten uit om te vissen. Toch? Daar staat het toch? Lees eens mee. Lees nog eens mee. Vers 4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vissen. Jullie durven niet zo, denk ik. Dat zijn we ook niet zo gewend in onze diensten. Maar eigenlijk had ik gehoopt dat er iemand zei, nee, u zegt het verkeerd, dat staat er niet. Er staat niet, werp uw netten uit om te vissen. Er staat om te vangen. Hoe kinderlijk eenvoudig is het evangelie van Gods Zoon. En wat een diepe geestelijke les zit er in dat ene woordje. Ik kan tegen jullie zeggen, jongens en meisjes, ga maar veel bidden. Maar ik kan niet garanderen dat elk gebed verhoord wordt. Maar als Jezus een speciaal gebed aan jou leert, dan geeft hij de garantie dat je niet alleen zult bidden, maar dat het gebed ook verhoord wordt. Dat je niet alleen zult vissen, maar ook zult vangen. Bid, zo zijn zijn eigen woorden. Vraag om te krijgen, betekent dat. Niet bidden in het wilde weg, aitio in het Grieks. Bidden om te krijgen, met het doel dat het verhoord wordt. Bid en je zult ontvangen, klopt en er zal worden opengedaan. Dat zie je hier. Alleen, het is niet makkelijk geweest voor Simon. Want Jezus werkt niet volgens het boekje. Ben je daar ook wel eens achter gekomen? Dat je dacht, als de Heer Jezus in mijn leven iets gaat doen, dan zal het wel zo gaan en zo gaan. Of zoals mijn opa zei dat het moest gaan. Of zoals het daar geleerd wordt dat het gaat. Maar dat Jezus nogal eens de geëikte paden verlaat en dan blijkt ineens, ja wat? Het is tegen het verstand van Simon in. Het heeft geen zin om als het overdag geworden is en de zon schijnt, en al schijnt de zon niet, het is licht geworden, om dan in het diepe te gaan vissen. Overdag moet je bij de oppervlakte, bij het lage staande water, het nog eens proberen. Maar in het diepe, overdag, dan zijn de vissen helemaal naar beneden. Dan rijken die sleepletten netten niet. Je moet 's nachts vissen. Daarom zegt Simon ook, wij hebben de hele nacht op het juiste moment dat je vissen kunt vangen, gevist. Ja, precies. Maar op het juiste moment om te vissen was het hen niet gelukt. En Jezus zegt, op het verkeerde moment. Wat het eigenlijk niet kan. Nu is tijd. Nu gaan we vangen. Simon zegt dus niet, ik kan wel horen dat u een zoon van een timmerman bent, want dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Wat zegt hij dan in vers 5? Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij zegt het wel, hè, jongens en meisjes. Het is echt niet gelukt. Ik heb het geprobeerd op het juiste moment, maar dan gebeurt er iets. U zegt het. Ik kan mij nog herinneren, dat kwam weer boven bij de voorbereiding van deze preek, dat ik met een van onze kinderen op weg was zondag, die meeging toen ik elders moest spreken als kandidaat. En ik had gepreekt over Sarah. Sarah die lacht als die drie mannen komen vertellen dat ze nog een zoon zal krijgen over een jaar, dan lacht ze. En daar zit ook iets in van pijn, van ongeloof. Ze zegt het ook, ik die oud geworden ben, kan toch niet. En ik had die hele preek gebruikt om uit te leggen hoe dat nou precies zat. Maar op de terugweg zei een van onze kinderen heel eenvoudig, papa, waarom geloofde Sarah de Heere nou niet? Ik denk, nou, heel de preek gehouden, geprobeerd Sarah dichtbij te brengen waarom ze het niet geloofde. Maar hij had een hele andere gedachtegang. Hij zei, hij gaf het antwoord zelf, de Heere zei het toch? Ik denk, jongen, moet je daar nou 6 jaar theologie voor studeren? Nee dus, als de Heere het zegt en je vertrouwt hem op zijn woord, dan gebeurt het. Alles? Nee. Niet alles wat ik wil, maar wel alles wat hij goed vindt, wat hij nodig vindt. Simon heeft daar iets van geproefd. Dat de Heer Jezus bij hem komt. Dat hoor je wel aan hoe hij de Heer Jezus aanspreekt. Dat mag je vanuit het Grieks. Hier is het meester, dan denken wij misschien aan schoolmeester. Maar je mag het ook vertalen met bevelvoerder, commandant. Met andere woorden, heren, u hebt het voor het zeggen. Dit gaat mijn pet te boven. Dit red ik niet. Ik krijg dat net niet vol. Ik begrijp er ook niet van dat u naar mij komt. Ik die zo tegendraads deed. Dat blijkt straks wel. Zij zegt, ga uit van mij. Meester, we hebben de hele nacht niets gevangen, maar ik leg het in uw hand. Als u het zegt, dan zal ik het net uitwerpen. Ja, wonderlijk is dat. Als Jezus bij je op bezoek komt en in je leven gaat spreken. Dat zie je heel de Bijbel door. Jullie weten wel, hè, Maria, de moeder van de Heer Jezus, die kreeg een engel op bezoek. En wat zegt ze? Mij geschiede naar uw woord. Kan toch niet? Net zoals bij Simon. Kan toch niet overdag in het diepe je net uitwerpen en dan gaan vangen? Dat gebeurde wel. Maria. Een maagd. Kan geen kinderen krijgen. Mij geschiede naar uw woord. Wat heerlijk als je die momenten in je leven hebt en kent. Ken je ze? Moet niet over zwijgen. Ouders, grootouders. Jongens en meisjes. Als er van die momenten in je leven zijn dat je merkte de Heere heeft iets gedaan. Ik dacht dat het niet kon en toch gebeurde het. Geef het maar door. Dat is hij waard. En dat is zo'n bemoediging ook. Daarom heeft Lucas dit ook opgeschreven. Het is de moeite waard om de Heere te geloven. Dat is het vertrouwen. U zegt het op uw woord. Ik las een verhaal van een meisje. Pennsylvania. Ver, ver hier vandaan. Ze ging graag naar de zondagschool. En op een zondagmiddag was ze wat later dan anders bij de kerk. En ze keek door de zijramen naar binnen. En ze zag dat het zaaltje al helemaal vol was. Vol met kinderen. En ze zag het wel. Ik kan er niet meer bij. Alle stoelen zijn bezet. En verdrietig ging ze op het stoepje van de kerk zitten, voor de kerk. En de dominee van de kerk, die een rondje liep, op zondagmiddag, die kwam haar tegen, die zag haar zitten. En zei, was er met jou aan de hand? Moet je buiten wachten? Waarom ben je niet binnen, meisje? Toen zei ze met een traan in haar oog, er is voor mij geen plek meer. Ome, dan maken we toch een plekje, zei die dominee. En hij nam haar bij de hand en hij nam haar mee naar binnen de zaal in, haalde ergens nog een stoel vandaan, zette die in het middenpad tussen de andere stoelen. En dat meisje wat zo graag naar de zondagschool ging, had eigenlijk nog nooit zo vaak uit de Bijbel horen vertellen. En die middag zat ze te luisteren als nooit tevoren. Er werd verteld over de Heer Jezus. Dat hij zei, bid en u zal gegeven worden. Klopt en er zal voor je worden opengedaan. En het meisje luisterde zoals een kind dat alleen kan doen. En ze geloofden het. Een paar jaar later werd diezelfde dominee gebeld. Weet u, dat meisje van toen en daar, ja, ze is gestorven. Wat? Ja. En hoewel de ouders niet van de kerk waren, hebben ze gevraagd of hij de begrafenis wilde leiden. En na de dienst kreeg hij van die ouders van dat meisje een papiertje in handen gedrukt. Met 57 cent erbij. En op het papiertje stond, dit geld is om een grotere kerk te bouwen. Met een grotere zondagsschoolzaal. Zodat er nooit meer kindjes buiten hoeven te staan. Ik heb het aan de Heere God gevraagd en hij zal het geven. Dat papiertje zat in het dagboekje. Zij stierf, maar haar erfenis was een kinderlijk geloof. De voorganger vertelde dat die volgende zondag in de kerk. En mensen zaten te luisteren met tranen in hun ogen. En op de een of andere manier hoorden de journalisten dat verhaal. En En ze publiceerden dat verhaal in de krant. En het geld stroomde van alle kanten binnen. Maar er was zoveel geld nodig voor een nieuwe kerk. En waar vind je een geschikt stuk grond in Pennsylvania wat te betalen is? Tot op een dag er een paar rijke zakenmensen bij de kerkraad kwamen. En ze zeiden, we hebben een prachtige locatie voor u gevonden. Waar een hele grote zaal gebouwd kan worden. Waar zoveel kinderen het woord van de Heere mogen horen op de zondagschool. Ja, maar zei de kerkraad, wat moet dat dan wel niet gaan kosten? Toen zeiden ze, voor 57 cent is het voor jullie. Ja, misschien dat er wel iemand is van 15, 16 die denkt, ja, dominee. Een mooi verhaal. Zal ook wel echt gebeurd zijn, maar gebeurt niet altijd. Hè? Als je bidt, zal hij je geven. Je kent dat lied wel. Ik kan dat ook niet altijd zingen. Zoals ik dat zong, zoals ik van mijn moeder hoorde, voor op de fiets of in het winkelwagentje bij Albert Heijn. Als kind kun je zingen, zo is de Heere. Maar als het eens tegen zit. Ik leer hier vanmiddag. Ik leer van Simon, ik leer van dat meisje. Het gaat niet altijd, nee, zoals ik wil. Maar ben je er al mee begonnen? Om in alle eenvoud het van Jezus te verwachten. Want dat gebeurt hier. Als je doet wat hij van je vraagt. Je legt je hart voor hem open. Je doet je mond wijd open. Hè, zoals we gezongen hebben. Dan zal hij het vervullen. Heb je het al gedaan? Een tijdje geleden toen ik hier voorging. Toen zei ik dat hè, bij Psalm 81. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Zuchten is ook genoeg. Probeer maar eens met je mond wijd open te praten. Er komt geen fatsoenlijke zin uit, zei ik toen. En nu moet ik ook denken aan, hè, we gaan in het voorjaar dat weer zien en horen. We hoorden dat ook al in de achtertuin. Het geluid van jonge vogeltjes. Ik zag een extra die bezig was materiaal te verzamelen voor een nestje. Als je nou zo'n nestje met jonge vogeltjes ziet, zo'n jong vogeltje, dat is meer snavel dan vogel, toch? Dat is dat is helemaal bek, helemaal open. Want anders dan ga je dood. Je moet het van moedervogel verwachten, of van vadervogel, of hoe dat dan ook heet. Maar je begrijpt het beeld wel, toch? Dat je dat verlangen hebt, heren, wat u er ook in stopt, als het maar van u is, dan komt het goed. Ook als ik het moeilijk heb op school. U weet toch, Heere God, dat ik bid of papa weer gelukkig mag worden. U weet toch dat ik bid voor dat meisje op school die zo moeilijk heeft. U weet toch wat er in mijn leven aan de hand is. U zegt dat ik alles van u mag vragen. Wilt u het dan op uw manier oplossen? Nou, dan zie je tot slot wat er gebeurt, hè. Zo wonderlijk. Nadat ze gedaan hebben wat Jezus zei. Vingen ze een grote hoeveelheid vis. En het net begint te scheuren. En ze wenkten de andere mensen erbij uit het andere schip. En dan gaan ze bijna zinken. Zoveel geeft Jezus. En begrijp je dan wat Simon Petrus doet? Valt je dat trouwens op? Ik heb me volgens mij twee keer versproken dat ik hem al Petrus noemde. Want dat zijn we gewend. Maar ik had me voorgenomen, steeds een streepje in mijn aantekeningen, de hele tijd Simon zeggen, totdat vers 8 komt. Want inderdaad, daar wordt hij pas voor het eerst Petrus genoemd. Waarom hier? Hoe kan dat? Dat die naam Petrus betekent rots, hè? De belofte van de Heer Jezus, op jou zal ik mijn gemeente gaan bouwen. Waarom wordt hij nou juist hier Simon Petrus genoemd? Hij zegt hier nou juist straks, heren, ga maar weg van mij, ik ben een zondig mens. Ja, zo is hij op zijn plek. Hij is hier niet meer eigenwijs. Hij knielt voor Jezus. Hij zegt niet alleen, u bent de baas, maar hij laat het ook zien. En hoe kan het dan dat het zo eindigt? Misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je moeder zei, Jan, Evi, Esther, Maarten, nou hoe je ook heet, zul je opletten. Doe nou niet dat en dat verkeerd. Dat gaat niet goed hoor. En dat je zegt, ja, ondertussen heb je het op je eigen manier gedaan. En dat moeder erbij komt en of je vader en dat ze dan niet je bestraffen, maar dat ze zeggen, is het weer niet gelukt? Nee. En dan niet zeggen, ik zei het toch. De ouders willen ook wel eens gelijk hebben. Maar dat ze naast je komen zitten en zeggen, zullen we het eens op mijn manier doen? En dat het dan wel lukt. Dan ben je enerzijds heel blij dat je vader en moeder geduld met je hebben gehad. Maar er zit ook iets van binnen, hè? Dat het een soort pijn doet. Je vader had wel gelijk, je moeder had wel gelijk. Maar je wilde het eerst niet weten. Nou, dat zie je hier ook bij Simon. Heel impulsief zoals hij is. Ga uit van mij, dat zeg je toch niet midden op zee. Maar Simon Petrus bedoelt, Heere Jezus, ik ben het toch niet waard. Wat heb ik nou lopen stumperen? Hoe kon ik u eerst niet geloven? En dan zegt hij het hier, terwijl hij knielt voor Jezus. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar dat doet de Heere Jezus niet. Ik zei het al, hij verhoort niet elk gebed. De Heere Jezus gaat niet weg. Hij blijft bij Simon Petrus. Ze zijn allemaal zo verbaasd, hè? Als je daarop let. Kinderen, ouders, zul je het niet vergeten. Als Jezus in het leven het voor het zeggen heeft, wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, als je op Hem vertrouwt, aan Hem hangt en je voelt soms, Heere, hoe houdt u het met mij vol, niet vergeten, uit genade zoekt Hij mensen waar Zijn kracht in volbracht wordt. Paulus heeft dat later ook moeten leren. En zoveel anderen. Hoe kan het toch dat God mij gebruikt? He, want dit was natuurlijk een les voor later. Dat Simon niet meer met het visnet aan de gang was. Maar met het evangelie. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Vast vertrouwen, Simon, Petrus. Ja, maar ik heb helemaal geen homiletiek gestudeerd en ik weet niet hoe ik voor 3000 mensen een verhaal moet houden. Maar Petrus begint te preken en de mensen zeggen, nou volgens mij heeft hij wijn op. Maar hij gaat door, het net zal vol worden en er gaan er 3000 in. In één keer. Als je naar die grote stad Rotterdam kijkt, of je kijkt naar je familie, waarin er velen misschien niet in de Heer Jezus geloven, al gaan ze wel of niet naar een kerk, dat kan. Al ben je het zelf. De Heer Jezus gebruikt vaders en moeders, dominees, collega's, mensen met plekjes, met littekens, zelf met een rugzak. Maar Hij zet ze in. Ik zal je visser van mensen maken. Weet u nog? Dat blijft bestaan. Het preken op het beroep vanuit een ander gedeelte, die belofte van Jezus. Ik zal je vissers van mensen maken. Ook hier komt dat terug. Wie Jezus volgt, mag doorgaan. En als jij het nou bent, als u het nou bent die zo vaak achter het net hebt gevist, zoveel preken hebt gehoord, waarvan je eerlijk moet zeggen, het is langs me heen gegaan. Ik ben nog steeds aan het tegenspreken. Dan opnieuw, tot je laatste snik, gaat God ermee door, hoor. Gaat dat evangelie net in de prediking uit om je te redden. Als je door de Heer Jezus gevangen wordt, dan ben je werkelijk vrij. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Vissen vangen om ze in leven te houden. Bij ons is dat andersom. Als je een vis vangt, dan moet hij niet te lang op het droge spartelen, want dan is het spartelen over, dan gaat hij dood. Maar de Heer Jezus wil dat mensen uit het net van de duivel gaan en de Heer Jezus gaan dienen. Dan ben je de allergelukkigste. Dan ben je zalig, zegt de Bijbel. En als je nou denkt, kan dat ook voor mij, moet je niet te moeilijk denken. Waar in de Bijbel staat dat het niet kan voor mensen die zeggen, hier ben ik. Jezus zegt het, ook vanmiddag, laat je vangen. Zwem niet weg, zwem alsjeblieft niet weg. Ja, ik weet het, die zijn er ook, helaas, altijd geweest. Maar, zo las ik in een heel oud boek, waarin iemand schreef, als je uiteindelijk verloren gaat, dan ben je door een oceaan van liefde gezwommen. En in die oceaan van liefde trekt de Heere Jezus het net om je erin te krijgen. Ben jij al iemand die dat ook doet, die het doorgeeft, dat je echt gelukkig wordt als je de Heere Jezus kent? Amen. We gaan met elkaar luisteren hoe voor ons gezongen wordt. Psalm 56, ook daar komt weer dat woord van de Heere terug. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden en wat er verder volgt. Psalm 56 vers 5.